Wij lezen met elkaar uit de Telos-vertaling de tweede brief van Johannes. En u mag dat meelezen in elke vertaling die u maar wilt. De tweede brief van Johannes. De oudste aan de uitverkoren vrouwen en aan haar kinderen die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid kennen. Ter wille van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik heb mij zeer verblijd dat ik sommige van uw kinderen heb gevonden die in de waarheid wandelen, zoals wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schreef, maar dat wat wij van het begin af hebben gehad, dat wij elkaar zouden liefhebben. En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod zoals u van het begin af hebt gehoord, dat u daarin zou wandelen. Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat u niet te gronde richt of opdat u niet verliest wat wij bewerkt hebben, maar een vol loon ontvangt. Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer blijft, die heeft vader als de zoon. Als iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, heeft gemeenschap met zijn boze werken. Hoewel ik u veel te schrijven heb, wilde ik het niet doen met papier en inkt, maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. Tot zover deze brief, het woord van God. Ik val u normaal niet lastig met wat ik allemaal verder op de zondagen onderneem, maar het geval treft dat ik vanmorgen in Soest heb mogen spreken over het geloof en vanmiddag in Capelle aan de IJssel over de hoop en vanavond precies over de liefde. Het woord liefhebben of liefde komt maar liefst 4 keer in deze brief voor, als ik goed geteld heb, en het woord waarheid zelfs 5 keer. Ik had dus ook boven deze brief kunnen schrijven als titel voor deze avond: de balans tussen waarheid en liefde. We willen in dit hele seizoen spreken over de 3 brieven van Johannes. En ik wilde niet dat de tweede en de derde brief als een soort mosterd naar de maaltijd zouden komen als we ons een aantal avonden verblijd zouden hebben over de eerste Johannesbrief. Dus ik dacht, laten we daarmee beginnen. Je zou het een tikkeltje oneerbiedig voorstudies kunnen noemen voor de Johannesbrief. Zoals sommige componisten of schilders wel eens voorstudies plegen op muzikaal of schildergebied. Dat wil niet zeggen dat ze minder waardevol zijn, maar wel dat heel veel van de dingen die hier aan de orde komen straks verder verdiept zullen worden in de eerste brief van Johannes. We noemen dat een brief, maar die eerste brief lijkt eigenlijk heel weinig op een brief. Als je kijkt naar de aanhef, die ontbreekt, en naar het slot, dat ook ontbreekt, dan is dat heel anders in die tweede en de derde brief. Dat zijn echte brieven. Die beginnen met de auteur en ze vertellen aan wie de brief gericht is. Ze beginnen met een keurige groet en ze eindigen met een keurige groet. Dit zijn echte brieven. Maar aan wie gericht? Ik heb heel lang gedacht dat deze vrouw die hier genoemd wordt een letterlijke dame moet zijn met haar kinderen. De voetnoot in de Telos-vertaling zegt dat je dat woord vrouwen ook als een eigen naam zou kunnen opvatten. Vrouwen in het Grieks is Kyria, zoals Kyrios heer is. Misschien staat er dus de oudste aan de uitverkoren Kyria. En misschien is zelfs, zoals sommigen vermoeden, dat woord uitverkoren een naam, dan moet je dat niet vertalen, aan Eklekta Kyria. Maar wat belangrijker is en boeiender, dat is of dit een letterlijke vrouw is of een aanduiding van een gemeente. En daar is minstens één heel goed argument voor, en dat is dat alle brieven in het Nieuwe Testament gericht zijn aan gemeenten of aan gemeenteleiders. Mensen die vooraanstaande posities in de gemeente hadden. Dat geldt voor Timotheus, dat geldt voor Titus. Het geldt in de derde brief van Johannes ook voor Gaius, die verantwoordelijkheid had in zijn gemeente. En deze brief zou daarin dan een merkwaardige uitzondering vormen. We zouden zeggen een brief aan een heel gewone vrouw met haar kinderen. Dat zou best kunnen, daar is helemaal geen fundamenteel bezwaar tegen. Maar juist mede om die reden zou het best kunnen zijn dat Johannes deze brief schrijft aan een gemeente. En het woord gemeente is in het Nederlands een vrouwelijk woord, maar in het Grieks ook. En vers 13, de kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u, zou dan ook wat makkelijker verklaard kunnen worden. Dat zou de gemeente zijn waar Johannes toe behoorde. En mede namens die gemeente doet hij de groeten aan deze andere gemeente, deze uitverkoren gemeente waaraan hij schrijft. En de kinderen van deze vrouw en ook de kinderen van haar zuster, dat zijn dan de gemeenteleden. Erg belangrijk is het niet, want wat overeind blijft staan is, wat hier de verantwoordelijkheid van een hele gemeente zou kunnen zijn, dat is ook de verantwoordelijkheid van elk afzonderlijk lid. Nou, wat die verantwoordelijkheid is, daar gaan we het over hebben, want dat is erg belangrijk. Maar het zou dus kunnen zijn dat, ook al is het een hele gemeente, elk lid van die gemeente dit ter harte moet nemen. Je kunt dat niet aan de oudsten overlaten. Elk moet hierin zijn eigen weg leren vinden. En wat is die weg? Ik heb als titel voor deze avond opgegeven, kijk uit voor de antichrist. En die wordt hier ook genoemd in vers 7. En hij wordt ook nog genoemd in 1 Johannes 2 en in 1 Johannes 4. Maar verder vindt u die uitdrukking antichrist niet in de Bijbel. Ik wil er nu iets over zeggen. En als we later aan 1 Johannes 2 toe zijn, dan komt er wel wat meer uit. Maar het is een merkwaardig woord. De figuur van de antichrist komt op vele plaatsen in de Bijbel voor, ook in het Oude Testament. Dat zou nou veel te ver voeren om daarover uit te weiden. En ik denk dat het ook dezelfde gestalte is die we vinden in de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen in hoofdstuk 2, waar hij hem noemt de mens der zonde, de zoon des verderfs en de wetteloze. Iedereen is het eigenlijk er wel over eens dat Paulus daar aan dezelfde figuur denkt die hier in de eerste en de tweede brief van Johannes aangeduid wordt als de antichrist. Het is een merkwaardig woord. Anti is niet hetzelfde als contra, als ik u een klein taallesje mag geven. Dat vroeger in Nederland de antirevolutionaire partij, maar die waren niet contra-revolutionair. Contra-revolutionair betekent wij zijn tegen de revolutie. Nou, een partij die in zijn naam vermeldt waar ze tegen zijn, dat is niet erg sterk. De SP had ook een tijdje lang, gaven ze de indruk alsof ze alleen maar tegen waren, en dat trekt geen kiezers. Je moet vertellen waar je wel voor bent, en niet waar je alleen maar tegen bent. Maar anti betekent in plaats van. Anti-revolutionair betekent, zoals Groen van Prinsen het al uitdrukte, in plaats van de revolutie, de Franse revolutie, het evangelie. De antichrist is niet zozeer tegen Christus, dat is die ook, maar dat is niet zozeer wat zijn naam betekent. Anti betekent in plaats van. Hij stelt zich in de plaats van Christus. Hij doet alsof hij de ware Messias is. Antichristos is de valse, de schijn, de pseudo-Christus. Die doet alsof hij het is, terwijl hij de ander die het werkelijk is van zijn plaats verdringt. In Johannes 5 vers 43 zegt de Heer Jezus, ik ben tot u gekomen in de naam van mijn Vader en mij nemen jullie niet aan. Er zal er één komen in zijn eigen naam en die zullen jullie aannemen. En nog sterker is dat in Openbaring 13, waar je dat tweede beest vindt, dat beest uit de aarde, waarvan geschreven staat, het had horens als het lam, maar het sprak als de draak. Dat wil zeggen, als je naar hem keek, dan zou je een ogenblik in oog kunnen denken, hé, dat is het lam. Het heeft net zulke horens. Je zou oppervlakkig gesproken de twee kunnen verwarren. En dat is ook precies wat de antichrist wil. Hij hoopt dat de mensen hem zullen accepteren als de ware Messias. Maar zodra hij zijn muil opentrekt en begint te praten, dan hoor je, het is helemaal niet het lam. Het is de draak die spreekt. En de draak in het boek Openbaring, dat is de duivel, de oude slang. Lees hoofdstuk 12 vers 9. Als je goed naar hem luistert, zul je niet bedrogen worden. Want dan hoor je de taal van de vijand. Hoe herkennen wij de antichrist? In 1 Johannes 2 zullen we lezen, er zijn al vele antichristen uitgegaan. Maar de, die ene, die moet nog komen. Maar Johannes drukt zich hier op dezelfde manier uit. Ik begin even bij het midden van deze brief. Als hij het heeft over mensen die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dat is de verleider en de antichrist. Het gaat hier niet over de letterlijke antichrist van de toekomst. Maar Johannes zegt overal waar je iemand tegenkomt die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt. Ik zal u direct uitleggen wat dat betekent. Overal waar je zulke mensen vindt, dat is de antichrist. Wij zouden zeggen, dat is de geest van de antichrist. Daar zie je al een voorbode van de antichrist. Wat de antichrist doet, dat kun je hier omschrijven met een uitdrukking van vers 9. Hij brengt de leer van Christus niet. Dat klinkt nogal technisch, theologisch, de leer van, maar leer is een heel praktisch woord. Dat moeten we niet meteen in de zin van theorieën of dogma's opvatten. Paulus schrijft aan Timotheus in de tweede brief, jij hebt nagevolgd mijn leer. De leer is niet alleen maar om over te nemen en uit je hoofd te leren en te reproduceren op een tentamen of proefwerk. De leer is iets om na te volgen. Daar heb je de Bijbelse betekenis van het woord leer. Het onderwijs van Paulus aan Timotheus, dat moest in zijn hoofd terechtkomen, maar dat moest vooral in zijn wandel tot uitdrukking komen. De leer van Christus gaat over deze grote vraag. Wie is hij? De vraag zoals de Heer Jezus die gesteld heeft aan zijn discipelen. Wie zeggen jullie dat ik ben? En op een ander moment vraagt hij, wie is de Christus? Wiens zoon is hij? En dit is de grote vraag waarom het altijd gedraaid heeft in de kerkgeschiedenis. Wie is hij? Wat leren de schriften over hem? En in hoeverre voelen wij ons daaraan gebonden? Of in hoeverre komen wij met eigen gedachten en leringen over de persoon van Christus? Dit is de grote toetssteen vanaf het allereerste begin. Dit is nog de apostolische tijd, wel op het einde ervan, hoogstwaarschijnlijk. Vermoedelijk waren de meeste of alle andere apostelen al gestorven. Het was al de overgangsperiode naar wat we noemen de post-apostolische tijdvak, waarin zoveel nieuwlichterijen al in die vroege periode opkwamen. En de kerk hebben bedorven. En Johannes vecht hier, net als in de eerste brief, voor de leer van Christus. Want dit is de toetssteen waar het allemaal om draait. Of je de Christus der schriften kent en belijdt of niet. Als we onderscheid maken, als we over dwaalleer spreken, en dat gebeurt gelukkig nog wel eens een keer al in heel wat minder dan vroeger, daar zit ook een gevaar in, daar komen we straks vanzelf op terug. Als we over dwaalleer spreken, waar trekt u de grens van wat u dwaalleer wil noemen en wat niet? Ik maak een groot onderscheid tussen fundamentele dwaalleer en een heleboel leringen waarin we onderling van mening kunnen verschillen, maar die geen fundamentele dwaalleer zijn en waarin we elkaar niet mogen verketteren. Laat staan dat we daar kerkscheuringen over zouden mogen organiseren. Daar zijn een heleboel mensen het niet mee eens. Sommigen zijn er zelfs fel op tegen om een onderscheid te maken tussen fundamentele dwaalleer en andere leringen waarover je afwijkende meningen zou mogen hebben. Nou, we hebben de gevolgen daarvan gezien. De kerkgeschiedenis is vol van scheuring. En die zijn voor een groot deel ontstaan. Niet altijd, soms ontstonden ze alleen maar door botsende persoonlijkheden. Maar die zijn voor een groot deel ontstaan doordat mensen ruzie maakten over onderdelen van de waarheid. En zelfs bereid waren daarover scheuringen tot stand te brengen. Dat is een buitengewoon droevige zaak. Ik geef u huiswerk mee voor de volgende keer. Ik zal het niet overhoren. Maar ik zou het toch de moeite waard vinden. Als u enige kennis hebt van de kerkgeschiedenis. Mag u beginnen bij het grote schisma tussen de Oosterse en de Westerse kerk. De Rooms-Katholieke kerk en de Grieks-Orthodoxe kerk. Of eigenlijk andersom, hè, Oosters-Westers. In de 11e eeuw. De scheuringen in de tijd van de reformatie in de 16e eeuw. De afscheiding en de doleantie in de 19e eeuw. Evangelische mensen die niet weten waar ik het over heb, die mogen even wat anders gaan doen. En in de 20e eeuw nog heel wat verdere scheuringen binnen die reformatorische kerken. En evangelische gemeenten zijn helemaal verschrikkelijk goed in om te scheuren. Dat komt ook nooit in de krant. Daarom gaat het daar ook wat makkelijker. Ja, ik bedoel, als er in de PKN een scheuring zou ontstaan, dan zou dat zelfs op de Telegraaf op de voorpagina staan. En maak maar eens een lijstje welke scheuringen daarvan terecht zijn. En wanneer is een scheuring terecht? Wanneer de leer van Christus in het geding is. Ik heb dat voor mezelf overwogen. Als ik denk aan wat ik fundamentele dwaalleer zou noemen, dan blijkt dat dat altijd met Christus te maken heeft, direct of indirect. Dan gaat dat over zijn waarachtige godheid en mensheid. Dan gaat dat over het feit dat hij lichamelijk is opgestaan uit de doden. En ten hemel gevaren is en terug zal keren uit de hemel. Dan gaat dat over zijn zonderloze natuur. Dan gaat dat over de verzoenende betekenis van zijn lijden en sterven aan het kruis. Het gaat altijd over hem. Als mensen bijvoorbeeld twijfelen of de Bijbel wel het gezaghebbende woord van God is, dan zijn ze al vele malen sterker. Vele malen verder in hun denken, bedoel ik te zeggen. Dat wil zeggen, begin dan maar bij vorige vragen. Dat soort mensen voor wie de Bijbel niet meer het gezaghebbende woord van God is, die zichzelf uitdenken wat zij vinden dat christendom zou moeten zijn, hebben die punten, als het gaat over Christus, al lang losgelaten. Dus als we van hen ons afscheiden, is dat niet vanwege hun visie op de schrift. De wissel is al veel eerder omgegaan, want dat zijn altijd mensen die niet meer geloven in de lichamelijke opstanding van Christus, in de godheid van Christus en in de verzoenende waarde van zijn werk. Er zijn dus een aantal verschillen die pas veel later ontstaan, en dat moet je ook niet in de war te brengen. Het eerste verschil begint al bij de lichamelijke opstanding van Christus. En de godheid van Christus en de zonderloosheid van Christus. Het gaat altijd over Christus. De leer van de drie-eenheid is natuurlijk erg belangrijk, maar ook erg ingewikkeld. Maar het echte belang daarvan is de persoon van Christus. Namelijk Christus als God de Zoon. Zoals hij hier in de tweede Johannesbrief wordt genoemd, en die uitdrukking komt verder nergens voor in het Nieuwe Testament, de Zoon van de Vader. Gewoonlijk is hij de Zoon van God, hier de Zoon van de Vader. Bij uitstek een uitdrukking die hoort bij zijn Godheid. Welke lering u ook kunt bedenken, als het gaat om fundamentele dwaalleer, gaat het om de leer van Christus. En op dat punt mogen wij geen duimbreed wijken. Johannes zegt zelfs, mensen die zulke leringen brengen, of die de leer van Christus niet brengen, dat komt op hetzelfde neer. Die dwalingen brengen, dat zijn mensen die de ware leer van Christus niet brengen. Die moet je zelfs niet groeten. Nou betekent groeten wel een beetje meer dan het in onze tijd betekent. Het betekent niet dat je geen goedemiddag tegen ze mag zeggen. Het gaat er niet om dat we bepaalde beleefdheidsfrasen niet tegenover hen zouden mogen gebruiken. Groeten heeft hier de betekenis die het vroeger had in onze Nederlandse taal ook. Groet is eigenlijk een vorm van zegenen. Als ik tegen u zeg goedenavond, dan bedoel ik eigenlijk te zeggen, God schenke u een goede avond. In Beieren en Oostenrijk heb je dat nog met dat grüß Gott. Es grüß dich Gott betekent dat. Dat wil zeggen, God mogen jou groeten. Dat betekent, God mogen jou zegenen. Groet is een zegenwens. Maar hoe kun je een oprechte zegenwens uitspreken naar mensen die Gods kerk verderven? Wat dat betreft is de apostel dus uiterst streng. En tegelijkertijd is dit een brief waarin hij zo nadruk legt op de liefde. Aan de ene kant op de waarheid. En die waarheid blijkt hier te zijn de waarheid, de waarheid omtrent Christus. De leer van Christus. En aan de andere kant de grote nadruk op de liefde. En nu zijn we precies bij de twee grote gevaren waarin wij dreigen te vervallen. Aan de ene kant dat we gaan schipperen met de waarheid omtrent de persoon van Christus. En dat betekent altijd verlies. Dat betekent altijd schade voor onszelf en schade voor de kerk van God. En het is hard, zeker in onze tijd waar we tolerantie prediken en lief zijn voor elkaar, om dat tegen degene die ons als medechristenen zien en dat ook van ons naar hen toe verwachten, om dat tegen hen te zeggen. Ik zal u een simpel voorbeeld geven. Een tijdje geleden kwam een boekje uit onder de titel Wij kiezen voor eenheid, waarin een aantal geestelijke leiders in dit land uitspraken dat zij samen wilden staan voor waarachtige eenheid, niet voor een versmelten van kerkgenootschappen, dat wordt toch niks en bovendien is dat ook helemaal niet nodig. Als we maar een echte eenheid uitstralen naar buiten toe in het samen eren en dienen van Christus. En toen het boekje uit was, kwam er meteen protest van de kant van vrijzinnige mensen. Ik weet niet of er privégesprekken gevoerd zijn, want het speelde zich af in de zomer. Ik heb daar geen lucht van gekregen. Maar natuurlijk is het pijnlijk om tegen die mensen te zeggen, jullie konden aan dit boekje niet meedoen. Een Rooms-Katholiek die de waarheid aangaande de persoon van Christus beleidt, en velen van hen zijn daar getrouwer in dan heel veel mensen die zich protestant noemen, staat daarin veel dichter bij ons dan een protestant die niet in de lichamelijke opstanding van Christus gelooft. Zo'n katholiek heb je trouwens ook hoor. Die niet gelooft in de godheid van Christus of in de zonderloosheid van Christus. Alles wat hoort bij zijn persoon. Alles wat hoort bij de waarheid van Christus. Dat is hard, dat is pijnlijk. Maar op een of andere manier zal tegen die mensen gezegd moeten worden, sorry, maar die wij die hier voor eenheid kiezen, dat zijn mensen die, en nou gebruik ik deze formulering, de leer van Christus hoog houden. En we willen daar best met jullie eens een goed gesprek over voeren. We willen best eens om de tafel gaan zitten om dat nog eens uit te leggen waarom dat voor ons belangrijk is. En dat is niet belangrijk omdat het in oude geloofsbelijdenisgeschriften staat, hoewel ik daar groot respect voor heb, maar dat is voor ons niet maatgevend. Wat maatgevend is, is dit is de leer van de apostelen. Van de oudste gemeente in Handelingen 2 lezen ze dat ze volharden in de leer van de apostelen. De leer van Christus is de leer die de apostelen gebracht hebben. En luister, over heel veel van die details kun je best discussiëren. Want hoe is dat dan met die verhouding van de mensheid en de godheid in Christus? Daar kun je best over discussiëren. En wat betekent lichamelijke opstanding? Wat was dat dan voor een lichaam? Was dat net als voor die tijd of waren er ook verschillen? Daar mag je allemaal over discussiëren, maar de kern van de zaak, die staat overeind. En die vormt een scheidsmuur tussen ons en alle andere mensen, of ze zich nou christen noemen, of atheïsten, of moslims, of joden, of wat dan ook. Hier wordt de grens getrokken, met de leer van Christus. Van de zomer was ik met mijn zoon in de rotskoepel in Jeruzalem. Met heel veel moeite trouwens, want je komt er als gewoon toerist niet binnen. Dus ik zal u niet vermoeien met te beschrijven hoe we daar zijn binnengekomen. Maar ik wilde het nog weer eens een keer met eigen ogen zien. Die rots waarop Abraham zijn zoon geofferd heeft. Vond dat wel boeiend. Vader en zoon stonden daar bij die rots waar een vader zijn zoon geofferd heeft. Maar ook omdat daar met grote Arabische letters die ik niet kan lezen, maar ik weet dat het er staat en met de gids heeft het me nog eens uit de doeken gedaan. Met grote letters staat daar, God heeft geen zoon. Luister, je kunt dialoog plegen met moslims zoveel als je wilt, maar dit staat als een diepe kloof tussen ons in. En we dat doen daar niet zoetsappig over en lievig over van ja, het is toch dezelfde God die wij dienen. Nee, want hun God heeft geen zoon en de mijne wel. En precies hetzelfde is dat in de zogenaamde dialoog met Israël. Maar precies hetzelfde is dat ook in de dialoog met vrijzinnige christenen die niet erkennen dat de Heer Jezus zoon van God is in deze Bijbelse betekenis. Goddelijk zoals de Vader goddelijk is. Ik bedoel, die zullen zeggen, wij zijn allemaal zonen van God. Terwijl we toch gewone mensen zijn, en dat willen ze dan van Jezus ook wel zeggen. Nee, zoon van God zoals de Bijbel dat beleidt. En nou kom ik bij die dwaalleer die hier genoemd wordt.
die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Wat betekent dat nou? Dat spreekt ons niet zo aan en dat komt omdat dat voor ons eigenlijk geen thema is. Maar in die tijd was dat wel zo. Bij ons loopt veel meer het gevaar dat de mensheid van Christus wordt ontkend, de godheid van Christus wordt ontkend. In die tijd was het net andersom. Een heleboel mensen voelden zich tot het christendom aangetrokken omdat die persoon van Jezus te vergelijken was met de goden zoals je die kende in de Griekse en de Romeinse wereld. Die goden die dan neerdalen tot de mensen en soms daarbij een schijnlichaam aannemen waardoor ze niet snel te herkennen zijn. Het lijkt net alsof het mensen zijn, maar dat zijn het niet. Ze nemen maar voor een tijdje een lichaam aan. Ze doen net alsof ze mensen zijn. En dan leggen ze dat lichaam weer af en keren terug naar de wereld van de goden. Ongeveer zoals God met twee engelen verscheen aan Abraham in Genesis 18. En daartegenover zegt Johannes, die met die dwaalleer te maken kreeg in zijn eigen gemeente in Efeze, Serintus en andere dwaalleraren die deze dingen verkondigden. Johannes zegt, wij belijden Jezus als in het vlees gekomen. Dat wil zeggen, zoals hij schrijft in Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden. Niet het heeft een vleeselijke gestalte, een lichamelijke gestalte voor een tijdje aangenomen om in dat lichaam onder ons te kunnen wonen. En daarna legde hij dat lichaam weer af. Nee, hij ging terug. Hij kwam in deze wereld, nam vlees aan en hij is vlees geworden. Hij raakte het nooit meer kwijt. Toen hij terugging naar de Vader, ging hij terug als mens. Hij was God en hij bleef God. Hij was God de Zoon en hij bleef God de Zoon. Maar hij had een menselijk lichaam aangenomen. En als hij dat menselijk lichaam had kunnen afleggen, dan was hij nooit werkelijk mens geworden. Dan was hij net als die Griekse godenfiguren die voor een tijdje een lichaam aannamen. Die leer, die valse leer, is zo sterk dat zelfs breed onder de christenheid in Nederland de gedachte gepost gevat heeft dat toen Jezus terugkeerde naar de hemel, hij zijn mensheid weer heeft afgelegd en zijn menselijk lichaam weer heeft afgelegd. De theologen leren dat niet, je weet dat wel beter. Maar het gewone volk denkt dat. Zo diep zit deze leer. Misschien heb ik het wel eens verteld, maar ik herinner me vele jaren geleden dat ik dit vertelde op de Evangelische Hogeschool. En er was een meisje die daar zeer verontwaardigd over was. Dat ik durfde te vertellen dat Jezus nu nog steeds mens was. Ik zei nou, kind, luister, je hoeft mij niet aan te nemen. Ik ben maar een evangelische jongen. Vraag het maar aan je dominee. En die kende ik toevallig, dus ik dacht, dat zit wel goed. En een week later zei ik, en heb je het aan de dominee gevraagd? Ja, die zegt hetzelfde als u, maar ik geloof het nog steeds niet. Kijk, dat zijn de studenten die voor hun mening durven uit te komen. Maar ze vergiste zich. En haar dominee en ik hadden gelijk. En zo diep zit dat erin. En dat is eigenlijk uit liefde tot Christus. Je kunt uit liefde dwaze dingen doen. Die liefde is zo sterk. Wij willen zo goed zijn godheid vasthouden. Dat hij God was en God bleef toen hij hier op aarde was. En God was toen hij weer terugkeerde naar de hemel. En dat lichaam heeft hij tijdelijk nodig gehad om hier op aarde te kunnen verkeren. En we vergeten dan dat de Heer Jezus straks zal terugkeren als Zoon des Mensen. Na 2000 jaar blijkt hij nog steeds mens te zijn. Hij is tot in eeuwigheid de Zoon des Mensen. Hij is vlees geworden. Hij is mens geworden. Hij is God gebleven. Hij is mens geworden. En dan blijft dat tot in alle eeuwigheid. Maar zulke mensen noem ik geen dwaalleraren. Ze hebben er gewoon nog nooit goed over nagedacht. Ze moeten dat allemaal maar eens aan hun dominee gaan vragen. Maar er zijn er ook, in die tijd waren ze er, die wel dwaalleraren waren, die er goed over nagedacht hadden en die dat verkondigden. En daarmee zijn godheid ontkenden. Zoals wij vandaag veel meer met het probleem te maken hebben dat heel veel mensen, ook theologen, heel dierbaar spreken over Jezus en een grote bewondering voor hem hebben. En in feite zijn godheid logen. Of niet in feite, dat doen ze gewoon. Dat zeggen ze ook, daar komen ze rond vooruit. Ja, luister, als ik kies voor eenheid met een heleboel andere broeders en zusters in dit land, dan vallen die mensen daar buiten. Dat is de boodschap van deze brief. Maar aan de andere kant van dat spectrum, daar heb je de mensen, daarom liet ik u straks dat lijstje maken in gedachten van al die kerkscheuringen waarvan u weet hebt, als u een beetje kennis hebt van de kerkgeschiedenis. Er zijn zoveel kerkscheuringen geweest die helemaal niet over het fundament gingen.
die erover gingen dat theologen met elkaar een strijd uitvochten, vaak een studeerkamergeleerdheid, waar ze het kerkvolk in meesleept, omdat ze net deden als je het niet met hun theorieën eens was, dat daarmee de waarheid van God op de tocht stond. Want de waarheid van God, vereenzelvigde zij met hun studeerkamergeleerdheid. Ik zou u, maar dat vind ik altijd zo pijnlijk om dat te doen, ik zou u alleen al uit de 20e eeuw daar een aantal voorbeelden van kunnen noemen. U moet het zelf maar invullen. Maar er was geen enkele scheuring bij. Ik weet dat het een groot woord is. Waar het fundament in het geding was. Het ging over interessante theorieën. Het ging in 1944 over de leer van de veronderstelde wedergeboorte van Abraham Kuyper. Een gedrocht. Degene die niks van wou weten, die hadden groot gelijk. Maar niet om daarvoor de kerk uit te stappen. In 1953, ik noem de kerkgenootschappen maar niet. De kenners onder u weten waar ik het over had. In 1953 ging het over het welmenend aanbod van genade. Ik denk dat ik velen van u eerst moet uitleggen waar het überhaupt over ging. En ik vraag me af hoeveel mensen het toen wisten. Maar het heeft tot een diep pijnlijke scheuring geleid, waarvan de gevolgen tot vandaag aan de dag nog steeds doorwerken. In 1967 ging het onder andere over de zielenslaap. Wat gebeurt er met de ziel als een mens sterft? Er waren ook wel andere dingen in het geding, maar het heeft tot een pijnlijke scheuring geleid die tot vandaag aan de dag doorwerkt. Waar zijn wij mee bezig? Dat was niet de liefde. Als broeders uiteengaan over dat soort kwesties, die voor een belangrijk deel ook nog aan de massa totaal voorbij gaan, omdat het studeerkamerproblemen zijn. Door mensen die bereid zijn Gods volk op grond daarvan te scheuren. En bij al die scheuringen speelden ook sterke persoonlijkheden een rol. Wie er haan koning moest kraaien. Dat is de andere kant van het verhaal. En weet u, wij lopen allemaal gevaar naar de een of naar de andere kant scheef te gaan. Het hangt een beetje met onze achtergrond, een beetje met ons karakter samen. Of u meer een scherpslijper bent. Die gemakkelijk in dat sectarische gedoe terechtkomt. Van dat eindeloos splitsen over secundaire zaken. Of dat u een liefderijk persoon bent die gevaar loopt om een loopje te nemen met de leer van Christus. Dat hangt een beetje van je karakter af, ook een beetje van het soort gemeente waar je uit voortkomt, het soort opvoeding die je hebt gehad. Maar ieder van ons loopt gevaar naar de een of naar de andere kant scheef te gaan en velen van ons naar allebei de kanten. Dit is een pad zo smal. Weet u wat liefhebben betekent? Waartoe deze gelovigen hier worden opgeroepen. Voor Johannes is de waarheid ontzettend belangrijk. Hij noemt dat woord 5 keer in het eerste stukje van deze brief. In waarheid liefheb. Allen die de waarheid kennen, ter wille van de waarheid die in ons blijft. In waarheid en liefde. Kinderen die in de waarheid wandelen. De waarheid is voor hem ongelooflijk belangrijk. Daarmee staat of valt alles. Daarmee staat of valt ook de christelijke kerk. Als ze de waarheid loshaalt, is ze nergens meer. Maar juist in deze brief herhaalt hij dat gebod dat we ook in de eerste brief vinden. Dat we in het Johannes-evangelie meermalen vinden, het gebod van de liefde. Weet je wat liefde is? Dat je het samen oneens kan zijn zonder dat dat de liefde beïnvloedt. To agree to disagree. Het samen erover eens zijn dat je het niet eens bent zonder dat dat de liefde beïnvloedt. In zekere zin denk ik dat onze tijd daar beter in is dan een vroegere tijd. Hoewel er in 2004 alweer 3 kerkscheuringen plaatsvonden in Nederland. Dus toen dacht ik ook, ja, we leren het dus blijkbaar nooit. Ik kreeg enige hoop. We hebben het geleerd, maar nee hoor. En geen, ik zeg het en het spijt me als u daardoor gekwetst bent. Bij geen van drieën, van die 3 kerkscheuringen in 2004, ging het over het fundament van het christelijk geloof. Het had niet mogen gebeuren. Maar goed, dus afgezien daarvan, ik denk dat ons gevaar veel meer is dat we zo lievig naar elkaar doen, dat daarbij de waarheid wel eens schromelijk tekort zou kunnen komen. En aan de andere kant mensen die vinden dat wij vanwege die liefde veel te veel water in de wijn doen. Dat zijn de mensen die zeggen, hoe kun je nou aan zo'n boekje meewerken? Wij kiezen voor eenheid samen met katholieken, samen met oud-katholieken. Samen met die mensen van de PKN, waar die vrijzinnigen zo'n groot woord voeren. Samen met die en samen met die. Ja, met wie dan moet ik dan zo'n boekje schrijven? Voor zover ik heb het initiatief er helemaal niet toegenomen. Alleen met mensen van mijn eigen groep. Ik weet niet eens wat dat is. Ik wil helemaal niet bij een club horen. De enige club waar ik bij wil horen, dat is het lichaam van Christus. Sorry voor het woord club. Alles wat smaller is dan het lichaam van Christus, dat is het wezen en het kenmerk van alle sectarisme. Het kenmerk van elke sectarisme is het streven naar een groepering die kleiner is dan het lichaam van Christus. Ik herinner me als jochie dat ik... Ik was student. Nou, in mijn ogen langzamerhand zou ik ook kunnen denken dat jochie zijn, maar dat mag natuurlijk niet. Ik was een jaar of 20. En ik weet nog dat ik lid werd van een vereniging. Ik wist helemaal niet wat die naam betekende, hervormd, gereformeerd. Ik dacht dat hervormde en gereformeerde samen waren. Later bleek dat de gereformeerde bondigste zijn, maar ik wist helemaal niet wat dat was. En toen, ik wilde daar wel lid van worden, want ze deden heel mooie dingen. Het was een zendingsvereniging, er kwamen allerlei interessante mensen. Dus ik vroeg of ik als evangelische jongen, dat woord kende ik toen trouwens nog niet eens, lid mocht worden. Toen zei ze, ja, moest ik wel de formulieren van enigheid ondertekenen. Ik zei, nou, wat is dat dan? Nou, toen kregen ze helemaal raar, die jongen weet niet eens wat de formulieren van enigheid. Ik zei, nou, ze geef ze maar even hier, dan kijk ik ze wel even door. Kom eens met zo'n boek, met zo'n werk aanzetten. Wauw, goeiedag. En toen zeiden ze, dus in die tijd kon dat ook al. En de man die dat tegen me zei is nog steeds een collega. Nu na 45 jaar zijn we samen collega's geworden. We zijn nog op hetzelfde paadje. Collega's in Heverlee geworden. Hij is pas ook prof daar geworden. Ik zei, dat is toch wat jongen. Toen wij als 20-jarige daar samen aan het stoeien waren over die formulieren. Maar toen zei hij al iets. Toen zei hij, jongen, als jij nou maar gelooft. Alles wat orthodoxe christenen geloven, dan zit het goed met jou hoor. Dus ik heb mijn handtekening eenmaal onder de drie formulieren gezet. Met dit voorbehoud dat ik ze ondertekende voor zover ze in overeenstemming waren met de kern van het christelijk geloof. En al die andere zaken, ik heb daar een heleboel vraagtekens bij. Maar dat geeft helemaal niks. Soms heb ik wel eens vraagtekens bij dingen die ik zelf gezegd heb. Dat vinden sommige mensen maar gek. Die denken, hoe kan dat nou? Ik zou zeggen, het is eerder andersom. Als je met 65 nog steeds alles precies hetzelfde gelooft als toen je 20 was, dan heb je blijkbaar nooit bijgeleerd. Het is absoluut onmogelijk, met alle respect naar jonge mensen toe hier, dat je met 20 jaar een goed, evenwichtig, uitgebalanceerd beeld hebt van de ganse waarheid van God. Dat is een levenslange worsteling. En als ik tijd van leven heb, ben ik benieuwd waar ik over 10 jaar mee bezig zal zijn. En ik meen het uit de grond van mijn hart. En ik wil altijd blijven bijleren. Maar dat gaat allemaal over randzaken. Over secundaire zaken. En zelfs tertiaire zaken. Wat de kern van het christelijk geloof betreft, denk ik nog net zoals die eigenwijze student van 20 jaar. Die lid werd en later zelfs. Toen hebben die gereformeerden hun centjes aan mij toevertrouwd. Ik ben toen penningmeester geworden van die vereniging. Dat vond ik toch wel een doorbraak in christelijk Nederland. En ik keek toen wat voor illustere voorgangers ik gehad had. Dat waren allemaal gereformeerde bondsdominees geworden. Ik stond nu ook in dat rijtje. Maar ik denk er nog net zo over als toen. En alleen zie ik nog scherper, denk ik, het gevaar van het uitglijden naar de ene of naar de andere kant. Een ander te verketteren omdat hij over secundaire zaken die niet de leer van Christus raken. Anders denkt dan ik. Ik heb heel uitgesproken opvattingen over de doop. Maar ik zou het verschrikkelijk vinden om in een groep te behoren waar een scheuring over de doop werd geforceerd. Ik heb heel uitgesproken ideeën over de uitverkiezing. Maar ik zou nooit bij een club willen horen waar ze een scheuring teweeg brengen vanwege de uitverkiezing. Ik heb heel uitgesproken ideeën over de toekomst, over 1000 jaren vrederijk. Maar ik zou nooit bij een club willen horen die daar een scheuring over tot stand brengt. Ik zou mij van allebei de kanten met afschuw afwenden. En ik kan nog een hele tijd doorgaan. Een hele tijd doorgaan over dat soort zaken. Lieve mensen. Jullie moeten mij lief hebben en ik wil jullie lief hebben. Ook al verschillen wij over een heleboel zaken. Dat maakt het ook spannend, het leven trouwens. Stel je voor dat we allemaal gelijk dachten, dat lijkt me vreselijk. Iemand schreef me pas, ja maar dat zal toch in de hemel ook het geval zijn. Ja, maar in de hemel zijn we allemaal zo anders. Dat kunnen we helemaal niet vergelijken. En bovendien, waarom zouden er in de hemel ook niet heerlijke theologische debatten zijn? Waarbij we dan de Heer zelf persoonlijk kunnen vragen. Broeder X en zuster Y hebben een meningsverschil. De zussen zijn dan ook helemaal volop betrokken in het theologische debat. We hebben een meningsverschil en zou u daarover eens uw licht willen laten schijnen? En dat gaat tot in de eeuwigheid zo door. En daarom duurt het ook zo lang dat we in de hemel zullen zijn. Want we hebben de eeuwigheid nodig om al die theologische problemen uit te vogelen. Maar we zullen het niet in onze hersenen krijgen om te zeggen, Heer, zou u een apart hier willen aanbrengen, waar die mensen die zus denken afgescheiden zijn van de mensen die zo denken. Wat hebben we voor een beeld gegeven naar de christelijke wereld? Wat we zeggen in dat boekje, Wij kiezen voor eenheid, er is ook een website, www.wijkiezenvooreenheid.nl, waar dat hele document, althans het eenheidsdocument afgedrukt staat. Wat we wilden zeggen is, wij willen van elkaar houden omdat we broeders en zusters in Christus zijn. En we vinden het heerlijk om af en toe flink met elkaar te bakkeleien over een heleboel zaken. Ik mag wel verklappen, ik ben momenteel bezig met een Rooms-Katholieke bisschop een boek te schrijven over de overeenkomsten en verschillen tussen Rooms-Katholiek en protestant. En die verschillen, daar hebben we een pittig debat over. En wij schrijven daar uitvoerig hoe wij van elkaar sommige dingen absoluut niet kunnen snappen. Maar in het eerste hoofdstuk hebben wij samen geschreven waar we samen voor staan. De waarachtige godheid en mensheid van Christus. Zijn lichamelijke opstanding uit de doden, zijn hemelvaart en zijn wederkomst. De leer van de drie eenheid. Noem al die dingen maar op. Waar wij van harte het over eens zijn. En dat geeft zo'n diepe band. Dat geeft zo'n verbondenheid. Daar kunnen we ons samen in verheugen. En al die andere dingen, die doen soms wel een beetje pijn. Maar die zijn ook over eeuwen gegroeid. Die lossen wij met z'n tweeën ook niet 1, 2, 3 op. Maar al klinkt het misschien wat melodramatisch, wij houden van elkaar en dat willen we zo houden. Dat vind ik wel een aardige woordspeling, al zeg ik het zelf. Daarom zeg ik het nog een keer, wij houden van elkaar en dat willen we graag zo houden. Maar u ziet wel het gevaar. Er zullen vast mensen zijn, als dat boek ooit uitkomt, dan, ik zie de recensies al voor mij. Ja, die ouwe heeft wel veel water in de wijn gedaan. En in het katholiek nieuwsblad zal staan dat de bisschop toch wel veel water in de wijn heeft gedaan om die protestant maar ter wille te kunnen zijn. Zo gaat dat. En ik geef onmiddellijk toe, het is ook een worsteling, lieve mensen. Voor ons allebei, om ons standpunt niet te verloochenen en toch broederlijk met elkaar en over elkaar en tegen elkaar te schrijven. Het is een worsteling. Het is makkelijk genoeg om te zeggen, de balans tussen de waarheid, 5 keer staat het hier, en de liefde, het staat hier 4 keer. En het woord gebod komt ook nog eens 3 keer, of geboden komt ook nog 3 of 4 keer voor. Het is een gebod om elkaar lief te hebben. Het is een gebod om die Rooms-Katholieke broeder, die toevallig ook nog bisschop is, lief te hebben. En zo'n gebod om reformatorische broeders lief te hebben. En zij hebben het gebod om evangelische broeders lief te hebben. Ik weet niet wat het moeilijkste is van de twee. Maar we staan beide onder hetzelfde gebod. En weet je, het is een raar gebod. We gaan dat bij de eerste brief nogal uitvoeriger bespreken. Maar het is een eigenaardig gebod. Want het is een gebod dat genoemd wordt een nieuw gebod. En toch ook weer niet nieuw, want het is oud zonder in het Oude Testament. Maar het is toch nieuw. Weet je wat het nieuwe aan het gebod is? Dat Gods geest mijn hart veranderd heeft. En ook het hart van mijn reformatorisch of mijn katholieke broeder. Zodat wij Jezus lief hebben, allebei. Ik moet vaak denken aan wat een goede vriend van me vertelde die tractaten verspreidde in Vlaanderen. Een Nederlandse man. En hij gaf er eentje aan een boer die aan het werk was en die keek dat even door en ze kregen een gesprek. En op een bepaald moment begonnen die oogjes van die Rooms-Katholieke boer te glimmen en hij zei, dus jij hadde ook Jezus lief. Toen kon het niet meer stuk tussen die twee. En sommigen van u kijken daarbij misschien heel bedenkelijk. Kan dat zomaar allemaal? Ja, dat kan. Je zult het in de eeuwigheid met elkaar moeten optrekken. Deze hele aarde is een soort oefenen om met elkaar op te trekken. En al die verschillen, ik denk wel eens een keer, dat is misschien een goedkoop antwoord hoor. Maar ik denk vaak, ik ben erg aan het worstelen met heel veel van die vragen, dat komt ook door die dogmatische reeks die ik aan het schrijven ben, dan moet je wel een heleboel problemen uitspitten. Ik denk altijd, als we straks in de hemel staan voor de rechterstoel, dan zegt de Heer glimlachend, jullie zaten er allebei wel aardig dichtbij, maar in feite hadden jullie het allebei mis. Wat de kern betreft, dat hadden jullie goed. Maar wat de uitwerking betreft, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik mijn broeders en zusters moet liefhebben en zij mij, en dat dat moeten me ook niet moeilijk valt. Als ik zie dat de ander de Heer Jezus liefheeft. Maar kan ik hem liefhebben en hij mij? Je hoeft niet altijd aardig te vinden, dat is weer wat anders. Ik heb misschien wel eens verteld dat ik ooit bij een broeder in Amerika was. Hij was van Duitse afkomst, vandaar dat zijn Engels wat eigenaardig klonk. Maar die had een oude zuster in huis en dat was zo'n, hoe zeg je dat netjes? Zo'n kring. Hij zei tegen mij, I love her, but I don't like her. Je hoeft elkaar niet te liken. Je hoeft elkaar niet aardig te vinden. Je hoeft elkaar niet sympathiek te vinden. De ene mens is sympathieker dan de ander. Maar hij kon zeggen, I love her. Ik hou van haar. Ik heb haar lief. Misschien moet ik het zo zeggen. Ik heb haar lief. Als mijn zuster in Christus. Omdat haar hart de Heer Jezus toebehoort. Dat is zo geweldig. Ik zie in Nederland best een gevaar dat we te veel water in de wijn gaan doen. Dat gevaar is er altijd. Maar ik ben zo blij dat heel veel mensen die elkaar vroeger verketterden. En niks van elkaar wouden weten omdat ze anders dachten over de doop of over duizendjarig rijk of over de plaats van de vrouw. Of wat hebben we nog meer voor problemen. Oh ja, tegenwoordig hoor ik meer. Die oude neel willen we niks meer van weten, want hij gelooft niet meer in de 6 scheppingsdagen van 24 uur. Nou heb ik dat nooit beweerd. Maar dat komt in die kopjes van de mensen op. Ik heb nou voor de tweede keer meegemaakt dat ze zeiden, ja sorry, verschillende mensen komen niet, want die hebben jou afgeschreven, want jij gelooft niet meer in 6 scheppingsdagen van 24 uur. Wat ik nooit gezegd heb. Maar al had ik het gezegd, dat ik dat anders opvat. En ik heb daar wel sterke ideeën over, dat het wel eens anders zou kunnen zijn, al ben ik daar voorzichtig. Het idee dat mensen zeggen, wij gaan niet meer naar die bijbellezingen toe. Goeie, als je daar al over valt. Maar ja, voor die mensen zeggen, ja, daarmee staat of valt de hele waarheid van de schrift. Begin aan die 6 dagen van 24 uur te morrelen. En tenslotte eindigt het bij de opstanding van Christus. Dat is zogenaamde waar blijven wij geloof. Als je ergens begint, daar eindigt het. Als je daar begint, dan eindig je bij Kuitert. Lieve mensen, die worden niet geregeerd door liefde, maar door angst. Als ik ze tegenkom, dan zeg ik, hoeveel heb je al voor me gebeden eigenlijk? Of waarom heb je me nooit zelf erover aangeschoten? Waarom heb je tegen je oudste gezegd, wij komen niet? Het is maar een voorbeeld en ik wil er niet over uitweiden, want het betreft nou toevallig mezelf, maar het had ook een ander kunnen zijn. Elkaar lief hebben en samen de waarheid hoog houden. Wat een uitdaging. Ik heb het er moeilijk mee hoor, om die balans altijd weer te vinden. Niet te schipperen met de waarheid vanwege de liefde. En niet de liefde prijs te geven omdat ik knok voor die waarheid. Op zo'n harde manier dat ik daarmee een ander afstoot. Die gevaren zijn allebei aanwezig. Ik heb een vriend in Amerika, ik heb hem al een tijd niet gezien. Maar er werd van hem gezegd, hij was een bekend theoloog. Er werd van hem gezegd, hij won elk debat en verloor daarbij altijd zijn opponenten. Operatie geslaagd, patiënt overleden. Hij won elk debat. Hij vloerde een met zijn argumenten en was daarmee altijd zijn opponenten kwijt. Die wouden niks meer van hem weten. Wat heb je daaraan? Je hebt de waarheid hoog gehouden. En waar was de liefde? Dat is de boodschap van dit kleine briefje. Waarheid, vasthouden in liefde. Dat is een woord uit Efeze 4. Maar het past prachtig boven deze brief. De waarheid vasthouden in liefde. De liefde vasthouden. Nooit ten koste van de waarheid. De waarheid vasthouden. Maar nooit de kosten van de liefde. Johannes heeft nog veel meer te schrijven. Maar dat wil hij niet doen met papier. Dat is dan papyrus en inkt. Hij wil gauw komen. Maar ik ben toch blij dat hij dit opgeschreven heeft. Stel je voor dat ze allemaal ge-e-maild hadden. Hadden we al die brieven niet gehad. Er is niks zo vluchtig als dat. Maar ze gingen ervoor zitten en ze schreven het op. En zie daar. We hebben die brieven nog steeds. Laat het ons tot zegen en voordeel mogen zijn. Laten we samen danken en bidden. Onze trouwe God. Misschien is het wel heel menselijk gezegd, maar af en toe stel ik me zo voor dat u wel eens zuchten moet over ons. Met al ons gepruts. Met al onze labiliteit, waardoor we altijd weer de neiging hebben om te schipperen met de waarheid. En aan de andere kant, hoe we zo makkelijk de liefde uit het oog verliezen om maar vooral onze eigen theorieën overeind te houden. En daar zit vaak veel meer eigen liefde in dan echte liefde voor u. Heer, ik bid u dat u ons allemaal helpt om ons eigen hart te beproeven, te onderzoeken. Waar sta ik? In al mijn knokken voor de waarheid. Hoeveel zelfzucht zit daarin? Hoeveel echte liefde naar de ander zit daarin? Maar ook als ik zo lief wil zijn naar de anderen toe, loop ik niet gevaar de waarheid kwijt te raken. Heer, wij bidden u om wijsheid, om de kracht, de hulp, de verlichting van uw Heilige Geest. Om te onderscheiden waarop het aankomt. Behoed ons voor uitgeleidingen, naar de ene en naar de andere kant. Help ons de leer van Christus hoog te houden tot het laatste toe. Wij danken u dat er nog steeds honderden miljoenen christenen zijn die ten aanzien van de Heer Jezus beleden wat ook in de vierde eeuw al beleden werd. Maar er is ook groot gevaar van een lievigheid naar elkaar toe waarbij de waarheid het onderspit moet delven. Help ons daarin, Heer, om die rechte weg te bewandelen. De liefde tot de waarheid, maar ook de liefde tot die ander die die waarheid niet zo goed ziet in onze ogen. Of er helemaal naast zit, om die ander te winnen. Maar ook degene die anders denkt over allerlei dingen die helemaal niet met de centrale zaken te maken hebben, Heer. Maar waar we toch vaak niet van kunnen zetten dat ze het niet zo willen zien als wij het zien. Want we vinden onszelf zo belangrijk en onze opvattingen zo belangrijk. Heer, we bidden u, help ons de rechte middenweg te gaan. De waarheid vast te houden in liefde. De liefde vast te houden in waarheid. Zegen ons, wees met ons. Bewaar ons op de weg die we gaan. Zowel de weg naar huis als ook de geestelijke weg die elk van ons heeft te gaan. En wil ons ook een volgende keer, als u het ons vergunt, nog in gezondheid hier weer bij elkaar brengen. Gebeloofd en geprekt.